Goedemorgen. Nou, fijn dat u er bent. En we gaan met elkaar Gods woord lezen. Wij beleven vanmorgen met elkaar een romance. Ja, een ontluikende liefdesrelatie. Nou ja, daar weten we alles van natuurlijk. Alleen het prachtige is dat dit in deze liefdesrelatie God ons een doorzicht geeft naar hoe hij handelt. Ook met deze dingen. We zeggen dan wel eens van God brengt man en vrouw bij elkaar. Maar dat wordt hier inderdaad letterlijk zichtbaar. En dan gaat het zelfs nog veel verder. Heel veel verder, mag je wel zeggen. Ja. U kent het verhaal van Rut natuurlijk, hè? Ja. En we lezen vanaf hoofdstuk 2. En dat wil dus zeggen van dat we de gebeurtenissen van hoofdstuk 1 even laten voor wat het is. Die benoemen we straks even heel erg kort. Maar met name in hoofdstuk 2... wordt zichtbaar hoe God op een hele wonderlijke manier leiding geeft aan de dingen. En dat zelfs wat wij dan gewoon noemen in het leven, zomaar een geweldige plek krijgt in het plan van God. En zo kunnen ook onze gewone alledaagse dingen, we beseffen dat vaak niet, een plaats krijgen in het plan van God. En daarmee wordt heel je leven van schuilen onder zijn vleugels. Want daar gaat het om. Ja. Goed, we lezen hoofdstuk 2. Rut, hoofdstuk 2 dus. We lezen eerst de eerste 12 versen. En daarna gaan we verder bij vers 18. Naomi nu had een bloedverwant van haar manskant. Een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech, Boaz geheten. En Rut de Moabitische zeide tot Naomi: laat mij naar het veld gaan en aren lezen achter hem die mij genegen zal zijn. En zij zeide tot haar: ga, mijn dochter. Zij ging dan heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers. En bij geval trof zij het stuk land van Boaz die uit het geslacht van Elimelech was. En zie, Boaz kwam uit Bethlehem en hij zeide tot de maaiers: de Heere zij met u. En zij zeiden tot hem: de Heere zegen u. Toen zeide Boaz tot zijn knecht die over de maaiers gesteld was: bij wie behoort deze jonge vrouw? En de knecht die over de maaiers gesteld was antwoordde: dat is een jonge vrouw uit Moab die met Naomi meegekomen is uit het veld van Moab. En zij heeft gezegd: laat mij toch oplezen en inzamelen bij de schoven achter de maaiers. En zo is zij gekomen en zij is bezig geweest van de morgenstond af tot nu toe. Het is iemand die weinig thuis zit. Hierop zeide Boaz tot Rut: hoor eens, mijn dochter, ga niet oplezen in een ander veld en ga ook niet hier vandaan. Sluit u dan aan bij mijn arbeidsters. Gij ziet daar het veld voor u, dat men bezig is te maaien, en ga achter haar aan. Heb ik de knechten niet verboden u lastig te vallen? Hebt gij dorst? Ga dan naar de vaten en drink van hetgeen de knechten scheppen. Toen wierp zij zich op haar aangezicht, boog zich ter aarde en zeide tot hem: waarom betoont gij mij uw gunst, dat gij uw oog slaat op mij, hoewel ik een vreemdelinge ben? En Boaz antwoordde haar: mij is omstandig medegedeeld alles wat gij voor uw schoonmoeder gedaan hebt na de dood van uw man. En hoe gij uw vader en uw moeder en het land uw geboorte hebt verlaten en gegaan zijn naar een volk dat gij tevoren niet kende. De Heere vergelde u uw daad en uw loon val u onverkort ten deel van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugelen gij zijt komen schuilen. En dan lezen we verder bij vers 18. En zij nam het op en kwam in de stad. En toen haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had. En toen zij tevoorschijn haalde en haar gaf wat zij had overgehouden na verzadigd te zijn. Zeide haar schoonmoeder tot haar. Waar hebt gij vandaag opgelezen? En waar hebt gij gewerkt? Gezegend, zei hij, die zijn oog op u heeft geslagen. Toen vertelde ze haar schoonmoeder bij wie zij gewerkt had en zeide, de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boas. Daarop zeide Naomi tot haar schoondochter, gezegend, zei hij, door de Heere die zijn goede tierenheid niet heeft onttrokken aan de levenden, noch aan de doden. Verder zeide Naomi tot haar, die man is aan ons verwant. Hij is een van onze lossers. En Rut, de Moabitische, zeide, bovendien heeft hij tot mij gezegd, sluit u aan bij mijn knechten, totdat zij gereed zijn met mijn gehele oogst. Toen zeide Naomi tot Rut, haar schoondochter, het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn arbeidsters uitgaat, opdat men u op een ander veld niet hard vallen. Sloot zij zich aan bij de arbeidsters van Boas om te lezen, totdat de gersteoogst en de tarweoogst afgelopen waren. En zij bleef wonen bij haar schoonmoeder. Tot zover onze lezing van Gods woord. Zalig zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. We willen stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar mogen ontmoeten en begroeten in de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. Wonderlijk in denken en in doen. Heer, we danken u dat we dat ook in ons eigen leven hebben mogen ervaren. Want wie had kunnen bedenken dat u uw eigen zoon zou geven tot een losprijs voor mensen die nog als vijanden golden. Die met u geen bemoeienis wilden, geen contact wilden en toch. Heere, u heeft uw eeuwigheidswerk gedaan. En nu mogen wij uw kinderen zijn. En erfgenamen zijn. En we mogen ons voeden met wat u ons geeft. U heeft het gezegd. Ik ben het levende brood. En ik ben het levende water. En Heer, we mogen ervaren dat heel ons leven, in al zijn in- en outs, ook de in onze ogen vaak onbetekende dingen, een plaats mogen hebben in uw goddelijk plan met ons en met anderen. Heer, we danken u dat u ons dat wilt laten zien vanmorgen ook in de lezing van het woord en de overdenking daarvan. Heer, we danken u dat we met elkaar u mogen en kunnen lof zingen. U verdient die lof, die dank en die aanbidding. Heer, dat het ons hart mogen verwarmen, dat we ons gezegend mogen weten. En ook benaderd mogen weten, gekend mogen weten. Heer, dat bidden we ook voor hen die hier niet kunnen zijn. Er zijn zieken, er zijn namen genoemd. Dankbaarheid ook voor hen die inmiddels in de gemeente teruggekeerd zijn, maar toch ook wachten op verder herstel. Heer, we dragen hen allen binnen aan u op. U bent een trooster als geen ander. U kunt doen boven bidden en boven denken. En al onze mooie woorden vallen in het niet bij wat u kunt doen. We bidden dan ook dat de harten zich voor u zullen mogen openen. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Ach Heere, dat men terug zal mogen keren naar de basis van het woord. Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat het evangelie onverkort doorgegeven zal worden. Niet doorspekt met allerlei meningen en opvattingen van mensen die er eigenlijk niet toe doen. Maar geleid door uw Heilige Geest. Het woord der waarheid zullen verkondigen. Wat mensen diep zal mogen treffen in het hart. Want u wilt niet dat ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen behouden worden. Heer, en als het daarom gaat, is er nog een groot werk te doen. Maar we danken u, Heer, dat we ingezet mogen worden en ingezet ook kunnen worden in dat grote plan dat u hebt gemaakt. Wat we niet tot in alle details overzien of doorzien. Maar we mogen weten, geloven, Heer, gelet op alles wat we horen vanuit uw woord, dat u tot uw doel komt. En dat niets of niemand in staat is om dat tegen te houden. We bidden ook voor uw volk Israël. Heer, we danken u dat ook wat dit volk betreft uw plan daar is. En dat uw belofte aan Abraham een vast en zeker belofte is. U neemt daar niets van terug. En uw woord laat ons weten, ook bij monden van de apostel Paulus. En dan zal gans Israël behouden worden. Heere, we zijn verbaasd, verwonderd over uw werken. Maar u laat zich niet door ons raden. U laat zich ook niet door ons tegenhouden. U doet wat gedaan moet worden. En Heere, die zekerheid mag ook ons helpen om te schuilen en ook te blijven schuilen onder uw vleugels. Daarom, halleluja. Amen. We zingen nu met elkaar van opwekking 263. Maar vooraf krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Dus we hebben eerst onze inzameling en dan zingen we aansluitend opwekking 263. Thank you. Onze tekstlezing vindt u in Rut hoofdstuk 2 en wel het 12e vers. Het 12e vers. Waar Boas uitspreekt: de Heere vergelde u uw daad en uw loon vallen u onverkort ten deel van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugelen gij zijt komen schuilen. Ja, dat is dus ook het onderwerp, schuilen onder de vleugels van God. Wel, kort even benoemen wat er zoal gebeurd is in hoofdstuk 1. Er is sprake van hongersnood in Israël en de familie van Naomi besluit om brood te zoeken daar waar het dan nog wel is. En daarvoor trekken ze naar de overkant van de Dode Zee, naar Moab. Misschien is het interessant om dan daarbij te vermelden dat ze daar ooit vandaan kwamen. Ja, vanuit Moab trok men onder Jozua het beloofde land binnen. Ja? En ik ga dus niet allerlei theologische hoogstandjes nu benoemen, zeg maar, in deze keuze die men nu maakt vanuit het beloofde land terug naar Moab. Terug naar af, zou je kunnen zeggen. Maar goed, er gebeuren wel allerlei dingen waar je dan grote vraagtekens bij zet. Het gaat niet goed. Het gaat niet goed in de familie. Elimelech, de man van Naomi, komt te overlijden en daar blijft het niet bij. Ook de beide zonen, hè, die inmiddels getrouwd zijn met Moabitische, ook die komen te overlijden. En dan, ja, dan hoort Naomi dat er weer brood is. En brood staat natuurlijk gewoon voor eten en onderhoud, dat zal u duidelijk zijn. Maar goed, de Bijbel spreekt van brood. En dat er weer brood is in Israël, dat er weer brood is in Bethlehem, want daar komen ze vandaan. En het is natuurlijk prachtig om te zeggen, Bethlehem betekent dan ook broodhuis. Ja, zo ziet u maar, er staat niets voor niets in die Bijbel. En zij besluit dan om terug te keren. En Rut, een van de schoondochters, die besluit om bij haar te blijven en met haar mee te gaan naar Israël. En maakt ook de keus voor Israël en de God van Israël. En ja, dan zijn we aan het tweede hoofdstuk gekomen en daar zijn we onze lezing vanmorgen begonnen. En het eerste vers van dit hoofdstuk laat ons ook al onmiddellijk het doel zien van dit hoofdstuk 2. Het doel, ja? Naomi had een bloedverwant van haar manskant, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech. Daarmee wordt onmiddellijk alles gezegd over het doel, ja? Want dat zit daar namelijk in verborgen. Maar daar komen we zo meteen op. Hè? Een soort van cliffhanger. En dan hou ik uw aandacht gevast. Hè? Dus ik zeg er nu nog even niks over. Hè? Ja. Maar in ieder geval duidelijk is uit het vervolg van het verhaal dat God wil, laat dat even gezegd zijn, dat Boas, dit rijke familielid dus, en Rut, de schoondochter van Naomi, elkaar gaan ontmoeten. Dat is Gods wil. God wil zijn genadevolle handelen tonen, om te beginnen in het oplossen van de persoonlijke situatie van Naomi en Rut, maar ook om langs die weg ruimte te maken voor een oplossing die hun persoonlijke situatie ver en ver overstijgt. Ja? Gemakshalve verwijs ik dan altijd, maar dat doe ik in ieder geval, dat doe ik op de Bijbelschool. En daar heb ik zoiets van, ja, dat kan ik hier ook doen natuurlijk. Hè? Waarom niet? Gemakshalve verwijs ik dan even maar naar, u kent dat ongetwijfeld, het geslachtsregister van de Heer Jezus in Matthäus 1. Ja? Dan heeft u meteen alle antwoorden. In het geslachtsregister wat u vindt van Jezus in Matthäus hoofdstuk 1, daar vindt u Boas, Rut, Obed, Isaï, David. Met andere woorden, we spreken van de voorouders van Jezus. De voorouders van Jezus. En in de nu volgende verzen zien we dan ook hoe die goddelijke oplossing zijn invulling krijgt. En we kunnen dat natuurlijk allemaal niet uitputtend behandelen. En we moeten daar een greep uit doen. Maar ach, ja. U bent zo gegrepen door dat woord van vanmorgen dat u denkt, ik ga er vanmiddag nog eens even stevig mee aan de slag. U gaat dat nog eens even teruglezen. Zo, hè? Het gaat om veel meer, heb ik al gezegd bij mijn inleiding. Het gaat om veel meer dan de liefdesrelatie tussen Rut en Boas. Er lopen een aantal onderwerpen door elkaar heen. Ja, nou, om te beginnen het liefdesverhaal van twee mensen. Maar daar is ook sprake van de losserregeling. De losserregeling. En er is ook sprake van het leviraatshuwelijk. Oftewel het zwagerhuwelijk. Nou, daarover straks meer, want ik hou het nog even spannend, hè. En niet onbelangrijk is natuurlijk ook wat hier aan de orde is. Dat is dat er een vaste basis wordt gelegd voor het heilsplan van God. Die vaste basis wordt hier al gelegd. En zo krijgt dit, zou je kunnen zeggen, puur menselijke verhaal. We herkennen ons daarin. Een liefdesgeschiedenis zonder dat de twee hoofdrolspelers dit weten. Een plek in het grote plan van God voor de redding van de mensheid. Ja. En daar wil ik dan ook met u samen het accent leggen. Want in geestelijke zin is Boas een type van de Heer Jezus. Hè? We kennen binnen de theologie de typologie. Dat behandelen we ook in de Bijbelscholen. Dus Boas is een type van de Heer Jezus. En het menselijke verhaal van twee jonge mensen die elkaar ontmoeten en zich ook aangetrokken voelen tot elkaar. Nou, dat verhaal laten we dan gewoon meelopen in deze geschiedenis, waar met name Gods wonderlijk handelen zo duidelijk tot uitdrukking komt. Boas en Rut moeten elkaar dus gaan ontmoeten. Maar hoe krijg je die twee nou bij elkaar? He? Ze weten van elkaars bestaan niet af. Hoe krijg je die bij elkaar? Nou, we zeiden al, Naomi is teruggekeerd omdat ze heeft gehoord dat er weer brood is in Israël. En dat brengt je dan ook onmiddellijk bij de vraag, hoe komt dan iemand die al haar bezittingen is kwijtgeraakt, want dat is het geval, al haar bezittingen is kwijtgeraakt en dus ook geen mogelijkheid heeft om te ploegen en om te maaien en zo brood te verdienen. Hoe krijg je dat voor elkaar nou nu? Gods genade heeft daar al lang in voorzien. Ja. Naomi, maar ook Rut, die zich dus niet bewust is van het bestaan van Boas, mag om te beginnen genieten van wat God heeft bepaald in Israël. En dat noemen we eenvoudigweg Aren lezen. Ja? Nou, en voor diegenen die vinden dat dat een wat ouderwetse uitdrukking is, Aren lezen, zeg ik dan maar, dat is dus gewoon oprapen. Wat er is blijven liggen na het maaien. Ja? Dus Aren lezen is Aren oprapen. En in de Levitische wetten is door God bepaald dat de maaiers iets laten liggen van de oogst om door de armsten opgeraapt te worden. Zo kunnen we lezen in Leviticus 19, vers 9. Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, zult gij de rand van uw veld niet geheel afmaaien, en wat nog is blijven liggen van uw oogst, zult gij niet oplezen. Ik ben de Heere uw God, met andere woorden, die weduwen en wezen recht doet, wil dat dit zo gebeurt. Opvallend is dat Rut in deze het initiatief neemt. Zij kent deze regeling. En ze is dus ook van plan, als weduwe, gebruik te maken van dit recht. En zij stelt dan ook voor aan Naomi om het veld op te gaan en Aren te lezen bij iemand die haar gunstig gezind zal zijn. Want ze realiseert zich dat ze Moabitische is, hè? Ja. En Naomi is het eens met dit initiatief van Rut. Ik noem het initiatief van Rut opvallend hierom. Want als ik denk aan de voorwaarden voor geestelijke groei. En dat gaat ons allemaal aan. Als het gaat om de voorwaarden voor geestelijke groei. Dan komt als eerste bij mij op. Toewijding aan God en zijn woord. Toewijding aan God en zijn woord. Rut heeft afstand genomen van haar verleden. En heeft gekozen voor de God van Israël. Maar dat is in dit geval niet een mooi theorietje. Nee, het blijkt dus uit haar gedrag dat zij rekent op de genade van God. Dat ze een beroep doet op die genade van God. Op het moment dat zij besluit om die arend te lezen. Dat is nou toewijding. Dat noemen we toewijding. Jezelf geven, maar ook een beroep doen inderdaad op de genade die God geeft. Het tweede niet onbelangrijke punt voor geestelijke groei is gehoorzaamheid. Ja, gehoorzaamheid. Zij heeft kennis genomen van de regeling van het arendlezen. En ziet daarin voor haarzelf Gods wil om haar te zegenen. En dus gaat ze in gehoorzaamheid gebruik maken van deze door God gewezen weg. En als die twee dingen nou aanwezig zijn. Toewijding en gehoorzaamheid. Dan kan God groei geven. Rut gaat op weg. En we lezen dat ze bij toeval op het land van Boas terechtkomt. Maar wij weten, we zijn bevoorrechte mensen, wij weten dat dit een onderdeel is van Gods genadige zorg. En dan moeten we, het is goed om dat tegen elkaar te zeggen, bij de voorzienigheid van God, een begrip wat we absoluut niet begrijpen, wat ver boven ons menselijk verstand uitgaat, maar dat bij de voorzienigheid van God moeten wij niet denken dat wij maar wat van die poppetjes zijn die zo willoos door God heen en weer geschoven worden. Dat de mens keuzes maakt en beslissingen neemt, dat zien we hier ook in de persoon van Rut. Maar wat veel belangrijker is, wat we zien bij haar, is dat ze een geloofskeus heeft gemaakt. Een geloofskeus. Kijk, en als we in geloof keuzes maken en daarin een bepaalde weg bewandelen, dan zien we wonderlijk genoeg dat Gods voorzienigheid werkt in overeenstemming met ons geloof en onze keus. God gebruikt dan onze keus, onze beslissing, om zijn werk te doen. Onze geloofskeus wordt dan een instrument van Gods zorg. Want nu blijkt dat God Rut in haar persoonlijke keus, in haar persoonlijke beslissing, geleid heeft naar het eigendom van een familielid van haar overleden schoonvader. Ja, zo leidt God zijn kinderen. Midden in het gewone, alledaagse leven, als de keuzes en beslissingen die we maken gericht zijn op toewijding en gehoorzaamheid aan God, dan worden we zo geleid. Nou, laten we even stilstaan bij het gesprek tussen Boas en Rut. Beginnen daarmee dat Rut zichzelf een vreemdelinge noemt. Men heeft heel vaak gedacht dat het binnen de Joodse traditie verboden was om met iemand anders dan een Jood te trouwen. Dat heeft men lang gedacht. En dus zou er in het geval van Rut sprake geweest zijn van een verboden huwelijk. Maar belangrijk is de vraag, hadden die verboden nu te maken met het verbod op vermenging van de ras? Of is er wat anders aan de hand? En onderzoek maakt dan duidelijk dat het in deze niet gaat over ras, maar over religie. de vermenging zou tot gevolg kunnen hebben. En daarin spreekt Gods woord ook ons persoonlijk aan in onze keuzes die we maken in onze relaties. Die keus zou het gevolg kunnen hebben, een afwijken van God en het dienen van andere goden. Gelovigen moeten zich onderscheiden van anderen. In cultureel opzicht, in zedelijk opzicht en ook in religieus opzicht. Maar het is niet een kwestie van ras. Het heeft niks te maken met de kleur van het velletje wat je op je neus hebt. En we zien nu dat in het gesprek dat er volgt, Boas het initiatief neemt. Eerst lag dat initiatief bij Rut en door Gods voorzienigheid is ze nu bij Boas terechtgekomen. En dan neemt hij de rol over. En we horen hem een aantal dingen zeggen, waardoor Rut steeds sterker aan hem gebonden wordt. We horen hem zeggen, ga niet naar een ander veld. Sluit je aan bij mijn arbeidsters. En als je dorst hebt, drink dan datgene wat de knechten scheppen. En later horen we hem zelf zeggen, kom mee eten. En de opdracht van Boas, dat Rut ook Aaron mag lezen tussen de schoven. Ja, je zou kunnen zeggen, er is iets gebeurd. Hè? Er is iets gebeurd. Ja, soms overkomt je dat. En dan spreken wij inderdaad van vlinders in de buik en dat soort dingen. En dan gaan we het meest idiote gedrag vertonen. Ik weet nog van mijn eerste vriendinnetje dat je 's avonds in het hartstikke donker in een steegje lag om te kijken of er een glimp van haar gezien kon worden. Wat doe je rare dingen dan, hè? Maar ja. Er is hier dus sprake van een aantrekkingskracht tussen een man en een vrouw. Nou, daar is natuurlijk niks mis mee. Want ook dat is, ook datgene behoort tot datgene wat God voor mensen wil. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En ik ga er niet op door, maar ik leg mijn aandacht en mijn nadruk bij dat woordje past. Oké, dan hoef ik het met u verder nergens over te hebben. God wil dat deze mensen inderdaad elkaar leren kennen en inderdaad met elkaar die hulp zijn die bij elkaar passen. Nou, Boas, hebben we al gezegd, is een type van de Heer Jezus Christus. En als we daarop letten, dan gaat deze geschiedenis veel verder dan deze liefdesrelatie. Weet u, als we naar Boas kijken als een type van de Heer Jezus Christus, dan komen ook u en ik in beeld. Ja. De Heer Jezus wil dat een mens die voor hem heeft gekozen, bij hem blijft. Blijf in mij gelijk ik in u. Blijven in zijn nabijheid. En waarom zouden we dat doen? Wel, de apostelen die leren ons al hoe belangrijk het is. Waar zouden we heen gaan bij u zijn woorden van eeuwig leven? Ik bedoel, die kletsers, daar weten we alles van. En daar hebben we ook in onze tijd hebben we daar zat van. Maar bij u zijn woorden van eeuwig leven. En de geest van God is het die het levend maakt. En zo mogen we horen dat God wil dat een mens die voor hem kiest, in de eerste stappen die die mens maakt op de geloofsweg, zich aansluit bij andere kinderen. Ik had gisteravond nog een gesprek, ik praat me niet heel erg vaak over persoonlijke dingen, maar dit keer wijk ik daar een keer van af. Ik had gisteravond met mijn dochter over van, wat is de kerk eigenlijk? Ik zei, weet je wat zo jammer is? Ik zei, dat wij met z'n allen zijn gaan denken dat de kerk van ons is. Dat het ons speeltje is, dat het onze hobby is, waar je mee bezig kunt houden als je er zin in hebt. En als je er geen zin in hebt, dan doe je er niks mee. Ik zeg, we laten ons niet door Gods woord erop wijzen dat de kerk iets een initiatief van God zelf is. En dat de mensen die tot bekering komen, bij elkaar gebracht worden. Ik noem dat gemakshalve dan altijd maar de kraamkamer. Ja? Want je weet nog van niks. Je bent nog een baby in het geloof. Je moet opgevoed worden. En dat doe je met elkaar. Ik ben blij dat ik vanmorgen ook in Den Helder eens kan zeggen van hoe belangrijk die kerk is. Hoe belangrijk die gemeente is. En hoe nodig het is dat wij op onze weg qua denken terugkeren. Nou goed, moest me even van het hart. Ja. Je aansluiten bij andere kinderen. Niet omdat ze het altijd met je eens zijn. Maar omdat je misschien in het luisteren naar elkaar eens dingen kunt leren. En op de een of andere manier hebben we daar een hekel aan leren. Maar dat samengaan met. Dat is van belang voor die verdere weg van geestelijke groei. In welk gezelschap bevinden we ons? Op welk gezelschap zoeken we? Heere God raadt ons aan om geestelijk gezelschap te zoeken en geestelijke omgang te hebben. Groeien in genade kan alleen daar, waar de omgang met andere gelovigen wordt beleefd. De Heer Jezus zegt in Johannes 4, vers 14, als je drinkt van het water dat ik je geef, zul je nooit meer dorst hebben. En in Johannes 6, vers 35, horen we hem zeggen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren en wie mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. God wil ook dat wij steeds meer zullen eten van dat brood. Eten van dat brood. Zodat we gezegend worden. Zodat we verzadigd worden. En daardoor ook uitdelers kunnen zijn. Zoals Rut straks deelt met Naomi. Wat we in die persoonlijke omgang met de Heer ontvangen, maakt ons tot een bron van zegen en bemoediging voor anderen. Ja, de bijzondere behandeling die Rut krijgt, brengt haar tot de vraag waarom zij zo'n bijzondere gunst van hem ontvangt. Heeft u wel eens tegen God gezegd van waarom ontvang ik zo'n bijzondere gunst eigenlijk? Wie ben ik dat u zich met mij bemoeit? Wie ben ik dat u mij kent, zelfs bij naam? Wie ben ik eigenlijk? In die vraag erkent ze de goedheid van Boas en haar onwaardigheid. Er is geen verdienste. En zo moet ook Gods barmhartigheid ons, u en mij, nederig maken. Wie zijn wij? En het antwoord van Boas luidt: ik heb veel van je gehoord. Je bent tot geloof gekomen in de God van Israël. Je hebt familie en vrienden opgegeven. Je zorgt voor je schoonmoeder. En het geloof in de God van Israël heeft bij jou liefdeswerk bewerkt. Kortom, je leven kent een goed getuigenis. En dat getuigenis is bekend geworden. Bij Boas, maar ook bij anderen. Weet u, God weet alles van ons, hè? Maar wat heeft hij dan van ons of over ons gehoord? En wat is dan Gods getuigenis? Over u en over mij. Opvallend is ook dat Rut meer wordt beloond voor haar toewijding dan voor haar werk. En wij denken binnen de geloofsgemeenschap wel eens van dat we door hard werken inderdaad de toewijding wel kunnen laten voor wat het is. Maar we zien hier niet de inzet geldt als voorwaarde voor de zegen die ze ontvangt. Maar het motief. God ziet het hart aan. En God heeft de liefde van haar gezien voor Naomi. En Boaz biedt haar de zegen toe van God. De Heere vergelde uw daad. En uw loon val u onverkort ten deel van de Heer, de God van Israël, onder wiens vleugelen gij zijt komen schuilen. Aan de eind van de dag brengt Rut verslag uit. Naomi bevestigt de goede keus die ze heeft gemaakt. Ze ziet Gods hand in het feit dat het juist Boaz is bij wie Rut terecht is gekomen. Hij is een van de lossers, zegt ze. Hij is een van de lossers. Dat wil zeggen, iemand die verplicht kon worden het ontroerend goed dat ze uit armoede had moeten verkopen, weer terug te kopen. U vindt dat in Leviticus 25, vers 25. De eerst aangewezene in deze lossersregeling, die kan niet, dat horen we dus ook. Maar dan moet u gewoon even verder lezen in de volgende hoofdstukken. Daar komt u erachter. De eerst aangewezen, die kan niet. En dus is Boaz aan de beurt. De losse regeling. Dat wil zeggen dus de terugkoop via een naaste bloedverwant. En als die er niet is, en je kunt zelf het geld niet opbrengen, dan is daar altijd nog de ontsnapping van het jubeljaar, het 50ste jaar. Want na 7 sabbatsjaren wordt het onroerend goed automatisch weer je eigendom. Ja. Maar ook aan de orde is het leviraatshuwelijk. Het zwagerhuwelijk. Dat wil zeggen dat onder bepaalde omstandigheden het huwen van de weduwe van een familielid die zonder erfgenaam gestorven is. Om op die manier te zorgen voor erfgenaamschap. Want het kind dat dan uit die nieuwe relatie wordt geboren, geldt dan als kind van de overledene. En zo blijft dat geslacht dus in stand. Rut en Naomi zien in het leven van elke dag Gods leiding. En dat God zich in zijn heilshandelen ook met de meest alledaagse dingen bemoeit. En ook in dat heilshandelen betrekt. En zo geldt ook voor ons, voor u en voor mij. Als je je leven in de hand van de Heer Jezus legt, of met ons tekstwoord schuilt onder de vleugelen van God, dan mag je ervaren dat Hij je leven leidt. Met een trouw en niet aflatende zorg. Een zorg die uitstijgt boven alle aardse liefde. En zo is Boaz een type van de Heer Jezus. God zorgt ervoor dat in de persoonlijke situatie van Naomi en Rut een oplossing komt. Maar in dit persoonlijke verhaal zorgt God ook voor de komst van de echte losser. De losser met hoofdletters. Ja. Via de lijn van Boaz en Rut. Ja. Zo wordt de toekomst van Israël veiliggesteld. De toekomst van Israël wordt veiliggesteld daarin. Maar in dit losserplan zal ook het heil voor de volken zichtbaar worden. Want de losser van Israël is door het bloed van het kruis ook de verlosser van ons leven geworden. En in hem zijn ook wij erfgenamen geworden van een eeuwig erfdeel. En zo zien we dat een romance tussen twee mensen staat in het teken van een eeuwig goddelijk plan. Wie had dat kunnen bedenken? Dat kan God alleen. En dat heeft mij ook op de gedachte gebracht. Wie weet wat u en mijn gewone alledaagse leven uitwerkt voor dit prachtige heilsplan. Waarom denken we nou altijd dat het in het spectaculaire zit? Dat iedereen ondersteboven moet vallen van. waarom geloven we nou niet gewoon weg dat God ook die gewone alledaagse dingen van het leven wil gebruiken en instrumenten mogen zijn in het goddelijke plan? Voorwaarde is natuurlijk wel dat je dan schuilt onder Gods vleugel. En weet u, ik dacht, het zou maar eens zo kunnen zijn dat we straks met Rut en met Boas en vele anderen stom verbaasd zullen zijn over wat God heeft gedaan met die gewone alledaagse dingen van ons leven als onderdeel van zijn eeuwig heilsplan. Ik hoop zo dat wij met elkaar die verbazing zullen kennen en dat we die verbazing ook zullen ervaren. Want dat betekent, niet onbelangrijk, dat betekent dat we in dit leven geschuild hebben onder de vleugels van God. De beste plaats waar je voor kunt kiezen. Amen. Nou, gaan we nog zingen met elkaar. Johan de Heer nummer 17, volgens mij. Ja, Johan de Heer nummer 17, de coupletten 1, 2 en 3. Samen danken. Heer God, we zeggen u hartelijk dank voor dit uur van samen zijn, voor de ontmoeting met elkaar, maar in het bijzonder voor de ontmoeting met u. Heer, we danken u dat we uw hand, uw liefde, uw zorg hebben mogen ontdekken in de muziek, in het zingen van de liederen, in het lezen van uw woord en niet in de laatste plaats in het overdenken van uw woord. Een heerlijke geschiedenis. En wat een wonder, wat een onvoorstelbaar wonder wordt hier zichtbaar. In het gewone leven van mensen. Een leven van alle dag. En het heeft alles te maken hier, dat is het geheim. Met leven onder uw vleugels. En ons gebed is dan ook, aan het einde van deze dienst, dat wij allemaal, nu, maar ook straks, dat leven onder uw vleugels zullen kennen. Om te mogen ontdekken dat u tot uw plan, tot uw doel komt. Ook in die gewone alledaagse dingen van ons leven. Binnen ons eigen gezin. Of in het contact, in de ontmoeting met anderen. Dat het niet zit in het spectaculaire, maar dat het gewoon de gewone dingen van alle dag mogen zijn, die invloed kunnen hebben op keuzes en beslissingen die mensen maken voor u. Heer, wilt u maar de naprediker van uw woord zijn en help ons om die weg te gaan van schuilen onder uw vleugels. Om Christus wil. Amen. We willen ons slotlied zingen. Ik heb een keus, zanggroep. Zingen we Johan de Heer 13 of opwekking 214? Huh? Opwekking 214. We gaan het staande doen. Ja, opwekking 214.
Jesus.
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen totdat Jezus komt. Amen.